Vanmorgen wilde ik u om te beginnen meenemen naar Exodus hoofdstuk 3. Maar dat had u uit de aankondiging van het onderwerp wellicht al begrepen. Exodus 3, waar wij vinden, zoals het officieel dan heet, de roeping van Mozes. Moet er eerlijkheidshalve bij zeggen dat Mozes al veel eerder geroepen was, namelijk van de moederschoot aan, heet zoiets. Maar we zullen het daar vandaag verder niet over hebben. In elk geval, in Exodus 3 vinden we de geschiedenis van Mozes bij de bekende brandende braambos, waar de Heer Mozes roept om alsnog, want het is in tweede instantie feitelijk, maar waar de Heer Mozes roept om alsnog leiding te geven aan Israël, om het uit te leiden uit de slavernij van Egypte en om het te leiden door de woestijn naar het beland dat de Heer hen tot een erfdeel beloofd had, want zo heet dat. En bij die gelegenheid vindt een merkwaardig gesprek plaats tussen de Heer en Mozes. Ik vind dat altijd prachtig, want het staat er natuurlijk allemaal in plechtige termen. Maar als we gewend zijn de Statenvertaling te lezen, dan lezen we wel door de plechtige termen heen. Dan begrijpen we toch waar het over gaat. U weet toch, de Heer sprak tot Mozes en toen zei Mozes: en met wie heb ik gesproken? Zie, dat hoor ik mevrouw altijd zeggen. Met wie heb ik gesproken? Ik vergeet het altijd. En iemand noemt zijn naam aan de telefoon. En dan denk ik, dat moet ik gauw opschrijven, want binnen een paar seconden ben ik hem kwijt. Dat is ook meestal zo. Want die pen was ik ook al kwijt. Maar goed. Maar met wie heb ik gesproken, zegt ze dan. En de volgende keer dat ze belt, dan vraagt ze direct naar degene met wie ze gesproken heeft. En zo hoort dat, hebben ze mij verteld. Ik leer nog alle dagen bij. Maar vooruit. Maar toen de Heer sprak tot Mozes, zei Mozes: met wie heb ik gesproken? Ik vind het een prachtige vondst, eerlijk gezegd. Ik zou er zelf niet opgekomen zijn, heb ik dus al meegedeeld inmiddels. Maar het is de meest voor de hand liggende vraag die Mozes stelde. Een vraag die in onze dagen natuurlijk nog steeds actueel is. Want als het gaat over God, en ik ben geneigd de term eerst helemaal in abstracto te gebruiken en te zeggen als het gaat over de Godheid, dat is de nette variant. De minder nette variant is als het gaat over iets. Die kent u toch, hè? Iets. Ik geloof wel dat er iets is. Is er iets? Ja, ik geloof wel dat er iets is. Maar het is zo weinig dat het bijna niets is. En in de praktijk helemaal niets. Waar het om gaat namelijk, dat weet u uit uw Bijbel natuurlijk, waar het om gaat namelijk is niet of wij geloven in het bestaan van één God. Bijgenaamd iets. Schijnt een Friese naam te zijn, heb ik begrepen. Maar dat terzijde. Het gaat er niet om of wij geloven in of er een God bestaat. Ik zeg altijd, u kent mijn uitspraak daaromtrent, ik geneer me ook niet om steeds te herhalen. Ik zeg altijd, je moet wel erg naïef en bijgelovig zijn. Dat is andere woorden voor dom in de praktijk, maar vooruit. Je moet wel erg naïef en bijgelovig zijn om te geloven dat de wereld waarvan wij deel uitmaken zomaar uit zichzelf ontstaan is. Het lijkt me ook een volstrekt onwetenschappelijk standpunt, maar dat maar even terzijde. Het gaat er niet om of er een schepper is ergens, of er een schepper was, of de wereld door iemand ooit gemaakt is, of er wellicht ook een plan mee heeft. Waar het werkelijk om gaat, is of wij die God kennen. Of wij weten wie hij is, of meer concreet, waar het om gaat, is of hij zich geopenbaard heeft. En andersom, waar het om gaat, is of wij hem ook inderdaad kunnen aanroepen. Als we dan deel uitmaken van een geschapen wereld, dan zou het toch mogelijk moeten zijn. Nee, niet alleen mogelijk moeten zijn. Dan moet het toch zo zijn dat die schepper zich ook bekendgemaakt heeft. Maar bij voorkeur ook dat hij naam of telefoonnummer heeft achtergelaten. Nee, wij in het Nederlands zijn met dit soort termen niet vertrouwd. Maar wie de Amerikaanse, de Engelse liederen kent, die is ermee vertrouwd. I just telephone upstairs when I'm troubled. Ik bel gewoon naar boven. Het is wel erg rigoureus gezegd. Maar Tot op zekere hoogte is het wel degelijk correct. Wij bellen zijn nummer. Ik weet dat het oneerbiedig klinkt, maar zo bedoel ik het uiteraard helemaal niet. Waar het om gaat is, wij roepen hem aan. Niet ter verantwoording, wij roepen hem aan. Hem ter verantwoording roepen is waar mensen zich mee bezighouden die nog nooit naar God geluisterd hebben en feitelijk ook zijn naam niet kennen in de breedste betekenis van de term. Zij kennen hem niet en veroordelen hem. En zonder naar hem geluisterd te hebben, wordt hij veroordeeld en dikwijls ook vervloekt. Dat is wat in de praktijk in de wereld gebeurt. Maar als God de Godheid is, als de Godheid spreekt tot Mozes en zegt: Mozes, je moet zus en zo. Kortom, als God zich openbaart, is het meteen Mozes die zegt: hoe is uw naam? Met wie heb ik gesproken? Hij wist met wie hij gesproken had overigens, want er staat in Exodus 3, vers 6, nadat bekende woorden gesproken zijn door de Heer tot Mozes van: nader hier niet, of doe je schoenen van je voeten, enzovoorts, want de plaats waarop gij staat is heilig, enzovoorts. Dat is vers 5. Staat er dat de Heer zegt: ik ben de God uw vaders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hetgeen de verkorte versie is voor: ik ben die God die eerder gesproken hebt met uw voorvaderen. Bovendien, ik ben die God die aan hen, aan de vaderen, beloften gedaan heeft. En dus, ik ben die God die met die vaderen een relatie onderhield. Want dat is het dan. Als beloften gedaan worden, dat wil zeggen dat er een verbond gesloten wordt. Althans, volgens de Bijbelse betekenis van het woord verbond, of het sluiten van een verbond. Als beloften gedaan worden, wil zeggen dat het gaat om een overeenkomst, een verbond. Hoe eenzijdig die dan ook mogen zijn bij gelegenheid, want dat heeft er echt niks mee te maken. Maar het is deze God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, die nu spreekt tot Mozes en daarna ook genoemd zou kunnen worden de God van Mozes, al lees ik het in de Bijbel niet meteen. Maar het is die God die de beloften gedaan heeft en een deel van die beloften zou in de dagen van Mozes vervuld moeten worden. En u weet, Mozes wordt gebruikt om inderdaad de realisering van die beloften Gods teweeg te brengen, te bewerkstelligen. Althans, een belangrijk deel ervan, en daar gaat het nu maar om. Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. En daarna spreekt God, zeg ik dan maar, verder tot Mozes. En zegt wat hij moet gaan doen. En dan heeft Mozes een antwoord daarop. Even kijken. In vers 11, toen zeide Mozes tot God: wie ben ik? Leuke uitspraak, wie ben ik? Wie ben ik dat ik tot Farao zou gaan en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? Hij dan zeide: ik zal voorzeker met u zijn en dit zal u een teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zult gij die de God dienen op deze berg. Op die berg zou je terugkomen ter gelegenheid van de wetgeving. Maar daarna vers 13, toen zeide Mozes tot God: zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: de God uw vader heeft mij tot uw lieden gezonden, en zij mij zeggen: wie is dat? Nou ja, hoe is zijn naam? Wat zal ik tot hen zeggen? Wie kan ik zeggen dat er gesproken heeft? En God zei tot Mozes: ik zal zijn die ik zijn zal. Ook zeide hij: alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: ik zal zijn heeft mij tot uw lieden gezonden. En in deze, u ziet in uw Statenvertaling dat heel wat van deze woorden in vers 14 van Exodus 3 met hoofdletters geschreven zijn. En dat is zo omdat men deze woorden beschouwt, terecht lijkt mij, maar men beschouwt ze als een uitgebreide versie van de naam Gods. En de naam Gods is nou eenmaal die van Jehovah. Al het andere zijn feitelijk titels die we in de Bijbel tegenkomen, dan wel zelfstandige naamwoorden, maar waar het gaat om de eigen naam van God, de naam waarmee hij zich bekend maakt en dus ook de naam waaronder hij aangeroepen zou worden, dan komen wij tegen de naam Jehovah. En als men vraagt: en wat betekent die naam? En dat is natuurlijk de eerste vraag. dan vinden we in dit vers een tamelijk uitgebreid antwoord. Een antwoord dat eigenlijk veel uitgebreider is dan wij het in onze taal, in onze Nederlandse taal, kunnen vatten. En daarom is de vertaling die we hier vinden een compromis. Maar omdat het beschouwd wordt als een vertaling van de naam Jehovah, heeft men het in de Statenvertaling compleet met hoofdletters gedrukt. Namelijk, ik zal zijn die ik zijn zal. En daarna nog een keer, ik zal zijn, heeft mij tot uw lieden gezonden. De naam is namelijk gewoon Jehovah. Die komt hier bepaald niet voor het eerst voor. Die komen we tegen sinds Genesis 2 vers 3 of 4, weet ik niet meer uit mijn hoofd. Maar daar vinden we de naam Jehovah, vertaald met Heere in het Nederlands. Ik betreur dat tot op zekere hoogte nog altijd, dat het vertaald is geworden. En eigenlijk moet ik zeggen, ik betreur het omdat het helemaal geen vertaling is eigenlijk, hè. Jehovah vervangt door Heere, heb je niet werkelijk een vertaling. Je kunt hooguit met elkaar afspreken dat het woord Heere moet doorgaan voor vertaling van de naam Jehovah. En omdat men dat afgesproken heeft, heeft men voortaan, in ieder geval in de Statenvertaling, dat woord Heere dan compleet in hoofdletters gedrukt. En als je het zo tegenkomt, Heere helemaal in kapitalen heet dat, dan wil zeggen dat het doorgaat voor de naam Jehovah die dan daar in het Hebreeuws zou staan. Gaat niet altijd op. Er zijn 134 schriftplaatsen waarin de naam Jehovah vervangen is geworden door Adonai. Door het Hebreeuwse woord voor Heer. Dus een hele ingewikkelde materie steekt erachter. Het is niet van het allergrootste belang. Maar het is wel interessant om ermee geconfronteerd te worden. Hoe vaak de naam Jehovah voorkomt in het Oude Testament weet ik niet. Ik weet wel dat er 86 keer staat, ik ben de Heere. Hetgeen een leuke is, want Heere zou men vertalen, Jehovah, zou men eventueel gewoon zo kort mogelijk vertalen met ik ben. De vertaling hier met ik zal zijn is een wat uitgebreidere, het is maar een kwestie van opvatting, maar als men zo kort mogelijk neemt, is het ik ben. En zo kom je 86 keer tegen, ik ben Jehovah. Dat is heel leuk, hè, zo'n uitdrukking dan, omdat die eigenlijk dubbel is. En voor de getallen, hoe heet het, voor de numerologen onder u, 86 keer. Maar 86 is de getalswaarde, als ik me goed herinner, van Elohim. Het zelfstandig naamwoord voor God. Zo is het verhaal rond. Maar er zijn wat problemen rondom die naam. De korte route is ongeveer deze, dat men na de Babylonische ballingschap, want u weet, voor de Babylonische ballingschap geloofde men wel dat er iets was, maar men deed nergens aan. Ik bedoel, men geloofde in iets, maar men deed niet iets, om zo te zeggen. Nou ja, men bedreef afgoderij om een of andere reden die mij ook ontgaat. Maar zo was het nou eenmaal. Pas in de Babylonische ballingschap, ik zeg altijd toen het niet meer hoefde. Want in het buitenland hoefde men helemaal Jehovah niet te dienen. Nee, had het volk Israël, als uitverkoren volk, die verplichting niet. Want op het moment dat het in ballingschap is, is het niet het uitverkoren volk. Dat is het nou juist. Juist in het land golden de wetten des lands. Want Jehovah had van het land gezegd, dat land is van mij, je mag bij mij inwonen, dan ben je mijn uitverkoren volk. De sterkere variant is, dit is mijn land, dat is de echtelijke woning, en zolang je met me getrouwd bent, woon je bij mij in huis. Totdat ik je wegstuur. En dat is dus wat gebeurd is bij gelegenheid. Maar het vreemde was dat in de Babylonische ballingschap ineens het Joodse volk, dat wat van Israël over was, Een godsdienstig systeem begon te ontwikkelen, min of meer op basis van de Mozaïsche wetgeving en op basis van de oudere en de profetische geschriften en zo verder, maar in de eerste plaats op basis van Mozes. En toen kwam men tegen, want zo gaat dat onder een religieus en dus wettisch systeem, toen kwam men tegen, ik meen het derde gebod als ik het goed onthouden heb. Ik leer ook wel eens wat bij, maar dat zei ik al. Ik meen dat het derde gebod was, gij zult de naam Jehovah, de naam van uw God, gij zult de naam des Heeren uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. En u weet dat het gaat om, hoe het gaat onder een wettisch systeem. Als men niet helemaal kan vaststellen of men een naam ijdelijk gebruikt of niet, gebruikt men hem gewoon helemaal niet. Hetgeen kracht van wet kreeg, Dat wil zeggen, sinds dat Israël geacht wordt een min of meer bijbels godsdienstig systeem te hebben, spreekt men de naam Jehovah principieel niet uit. Heb je die? Kun je zich voorstellen? Een religie, zogenaamd gebaseerd op de Bijbel, maar de naam van God is weg. Nou ja, weg. Je kunt het niet zomaar weglaten. Maar laten we zo zeggen, de naam Gods is dan bedekt geworden. Verdonkere maand noem ik het altijd. Men heeft er substituten voor uitgevonden. En in de praktijk is dus dit gebeurd, dat men in de Bijbel, waar die naam voorkomt, dat men daar onder de vier tekens van de medeklinkers, want Hebreeuws schrijft principieel alleen medeklinkers, daar heeft men klinkertekentjes geschreven, maar die heeft men ontleend, dat is het officiële verhaal dit, die klinkertekens heeft men ontleend aan het woord Adonai van Adon, namelijk Heer, kun je naar een Spanjaard navragen, de Don, hè? Adon. Adonai, mijn heer, of gewoon de heer eventueel. Die tekens heeft men onder het woord, onder die vier letters van de naam van Jehovah geplaatst. En daar hebben wij de uitspraak Jehovah aan te danken. Jehovah zou het dan moeten zijn, maar vooruit. Adonai. Dat is het officiële verhaal. Of het waar is, weet ik niet. Maar waar het om gaat is simpelweg dit. Dat men heeft afgesproken dat men die naam nooit zou uitspreken. En als men God bedoelt en men wil niet het woord God gebruiken, want dat vindt men dan eigenlijk ook al niet meer gepast, dan heeft men er weer andere termen voor. En in de meeste gevallen spreekt men dan over de eeuwige. De eeuwige zus en de eeuwige zo. De eeuwige doet dit en de eeuwige doet dat. Wellicht voor zover hij wat doet, want er is men nooit helemaal zeker van dan meer. Want als men zijn identiteit kwijt is omdat men zijn naam kwijt is, dan houdt men in de praktijk dus inderdaad niks over dan een verzameling wetten. En dat is de ellende van religie. Religie bestaat in de praktijk volkomen buiten de godheid om. Begrijp je wat ik nu zeg? Je kunt religieus zijn zonder een god te hebben. Daarom gebruik ik liever het woord godsdienst ook niet. Want het woord godsdienst wekt de indruk alsof men God dient. En dat is gewoonlijk niet het geval. Godsdienst is religie en men dient niet God. Sterker nog, in de praktijk is het zo dat in de religie, wat wij godsdienst noemen, God zelf is buitengesloten. Daarna zeg ik, als er één godsdienst is, bestaat in onze dagen, die enige bijbelse grond heeft, dan is het niet het christendom. Als er één godsdienst bestaat, u weet toch dat christendom officieel naar bijbelse maatstaven juist geen godsdienst is. Is geen religie, is een geloof, dat is een ander ding. Zie? Maar als er één min of meer bijbelse religie is, als er één religie is die bijbelse grond heeft, dan is het die van het judaïsme. Maar als je daar vraagt, hoe heet jullie God? Dan gaat de mond stijf dicht. Heb je die? En dat is natuurlijk karakteristiek. Daar gaat het om. Dat is karakteristiek. Men zegt een God te hebben, maar in de praktijk heeft men hem niet. In de praktijk gebruikt men zijn naam niet. Officieel zelfs kent men zijn naam niet. Toch? En voor zover men hem kent of noemt, is het de eeuwige. Maar de eigenaardigheid van de term eeuwig is dat hij niet alleen, niet noodzakelijk betekent degene die altijd is of altijd existeert, maar de term kan net zo goed betekenen degene die oneindig ver weg is. De eeuwige. Want eeuwig wil zeggen onbeperkt en het hoeft niet noodzakelijk in tijd te zijn. Dat is heel de Bijbel door zo hoor, overigens. Maar dat kan ook zijn onbeperkt, onbepaald, in afstand. De eeuwige is erg ver weg. En vragen de Jood, God is erg ver weg. Toch? Hoeft toch niet toe te lichten? De geschiedenis van het Jodendom in de laatste 2000 jaar demonstreert dat uitstekend. God is erg ver weg. Maar men kent hem ook niet. Wat men overgehouden heeft uit de Bijbel is een verzameling wetten en regels waaronder men zou leven en dat is het dan. That's it. En in werkelijkheid, dat is de essentie van alle religie, van alle godsdienst. Men leeft volgens bepaalde gebruiken, dan wel voorschriften, al of niet bindend, maar in ieder geval, men leeft volgens bepaalde traditie, maar God heeft er geen plaats in. Maakt ook niet uit. Als je nou de verzameling wetten en regels hebt, of het nou 10 geboden zijn of 300, hoeveel waren er ook meer? Ik kijk altijd naar zuster van Amstel, want die weet het uit, of hoeveel waren er ook meer? Zes. Wie was dat? Henk. Mulder. 630. Heb je ze nageteld, Henk?
Jawel.
Nou, dacht ik dat eigenlijk al. Maar goed. 630. Of je er nou 10 hebt of 613. Als je die geboden hebt en je leeft daarna, wat maakt het dan nog uit of er een God is of niet? Die heb je daar toch niet bij nodig? Of wel? Speelt geen rol meer. God speelt daarin geen rol van betekenis. En de wijze waarop men over God spreekt in religieuze kring, of dat nou Joods is of zogenaamd christelijke, demonstreert in de praktijk dat men God niet kent, dat hij heel ver weg is. En voor zover hij zich in de Bijbel wellicht zou geopenbaard hebben, neemt men hem volstrekt niet serieus. Om niet te zeggen, men beschouwt hem als volstrekt onbetrouwbaar. Want zo steekt hij dikwijls in elkaar. Het maakt verder niet uit als men zijn traditie maar heeft en daarin leeft. Maar de naam Gods is daarin verdwenen. Men gelooft dat er iets is en daar houdt het mee op. En wellicht noemt men hem God. Dat maakt niks uit, we hebben er geen ander woord voor in het Nederlands, dus het houdt gauw op. En in het Arabisch noem je hem dan Allah. Toch? Want er is geen ander woord voor, woord voor God. Hetzelfde als het Hebreeuwse El of Ela of Elohim. Als je die meervoudsvorm neemt. Maar in ieder geval, het is volstrekt hetzelfde woord. Maar het is een volstrekt onpersoonlijke God. Er blijft ook niks anders van over dan iets. Niet eens iemand, maar iets. Een abstractie. En daar gaat het om. Zo zou het natuurlijk niet moeten zijn. Daarna kennen wij natuurlijk ook mensen die zeggen, nee, we zouden de naam des Heren gebruiken. En we gebruiken de naam Jehovah gewoonlijk. Ik moet zeggen dat in Engels sprekende landen heeft men er niet het minste probleem mee. Gebruikt men traditioneel altijd de naam Jehovah. Meer aan de Germaanse kant, om zo te zeggen. En in Europa is men heel bedweterig en zegt, die naam Jehovah, dat kan niet, want het berust op de verkeerde klinkerstekens die eronder stonden. Het zou anders uitgesproken moeten worden. En via Griekse vertalingen of Latijnse suggereert men dan dat het had moeten zijn Yahweh of Yahoo. Dat vind ik ook altijd een leuke, Yahoo, want ik ben altijd geneigd de naam Yahoo te schrijven met een vraagteken erachter. En dan zijn we weer terug, hè? Zijn we weer rond. Wie? Yahoo. Hoe heet hij ook alweer? Yahoo. Hè? Yahweh heb ik dan liever. Dan wordt het Jawel misschien nog. Dat lijkt me dan wat beter. In ieder geval iets met ja. U begrijpt toch dat ons woord ja, yes, de ja, afkomstig is eigenlijk van dezelfde wortel als de naam Jehovah. Ja. Je kunt toch al die namen in de Bijbel die met ja beginnen? Of met je? Altijd een afleiding van die naam Jehovah. De grootste bevestiging die er is. Ja, Jehovah. Jehovah, net hoe je het hebben wil. En wat die uitspraak met die klinkertekens betreft, moet ik altijd lachen. Want wie My Fair Lady gezien heeft, of hoe heette dat stuk eigenlijk ook alweer? Pygmalion? Meen ik, wie dat stuk gezien heeft, die begrijpt dat klinkertekens absoluut niet belangrijk zijn. Want je hoeft in Amsterdam bij wijze van spreken maar 3 straten verderop te gaan. En dan spreken ze de A en de E en spreken ze allemaal weer anders uit. Nou overdrijf ik het wat, maar zo kwam het in het stuk in ieder geval voor. Ik heb jaren in Wezep gewoond en ze hebben mij een keer voorgedaan hoe men bepaalde woorden uitsprak in Wezep, in Hattem, in Wapenveld, in Heerlen. Het was allemaal verschillend. En het eerste wat verschilt zijn de klinkers. Die liggen helemaal niet vast. Dat maakt verder niks uit. Zie? Het is alleen maar bedweterigheid van hoe men dat zou moeten uitspreken, maar dat maakt allemaal niks uit. Waar het om gaat, is dat wij de naam als zodanig kennen, en ik heb geen probleem met de naam Jehovah. Als dat de traditionele is die wij christenen gebruiken, oké, dan spreken we hem zo uit. Ontleend aan de vier medeklinkers dan toch in elk geval, die in de Bijbel gebruikt worden. En wij zouden die naam uitspreken, begrijp je me goed? Wat de schrift ons leert, en ik weet dat ik dat vaker zeg, maar de boodschap verandert nog helemaal niet. Wat de schrift ons leert, is dat religie nergens toe leidt, integendeel. Religie wordt geacht de mens te verheffen, althans dat maken religieuzen zich wijs. Maakt de mens een beter mens, omdat hij probeert op zijn minst te voldoen aan de verzameling wetten, voorschriften, regels, traditie en wat het allemaal wezen mag. Maar in werkelijkheid stompt het de mens af, logischerwijze. Het is een bekende verhaal, dat was vroeger, weet u nog, vroeger hadden wij in Nederland militaire dienst. En een van de eerste dingen die je leerde op de eerste dag al dat je onder de wapenen kwam, heette zoiets, was: hier geldt de militaire, je staat van nu onder de militaire krijgstucht, je bent de bus nog niet uit of het wordt je toegeschreven, hè. En dan nu staat hij onder de krijgstucht. Dat betekent in de praktijk dat je moest doen wat er gezegd werd. En denken was niet helemaal verboden als je maar, dat maar niet liet blijken. Dat mocht wel, maar alleen stiekem. Nou, daar heb je je religie. Ja, denken. Vragen stellen ook niet, hè, want vragen stellen komt voort uit denken. Mag ook niet. Waarom is het zo? Omdat ik dat zeg, zei dan de, dat hadden we, een wachtmeester hadden wij. Nou goed, zei de sergeant, zal ik dan maar zeggen. En bovendien staat in handboek soldaat en in de derde plaats. Niemand in dienst geweest? De derde plaats, en waarom zou het niet zo wezen? Omdat ik dat zeg, omdat het in het boek staat, en waarom zou het niet zo wezen? En daarin herkent men de religieuze mens. Ik heb het nou eenmaal zo geleerd, ben zo opgevoed, men heeft het altijd zo gedaan. En waarom zou het anders moeten? Niet waarom zou het anders zijn, waarom zou het anders moeten? Want hoe het is, namelijk de vraag naar realiteit, blijft fundamenteel achterwege. Begrijp je me goed, in de praktijk ligt het dikwijls toch niet zo zwart-wit als ik het nu vertel. Maar fundamenteel is het wel degelijk zo zwart-wit. Het is of het een of het ander. En daarom heeft men dikwijls een slecht leven. Als men aan de ene kant vastzit aan traditie en aan de andere kant toch zoekt naar waarheid. Het zijn dingen die met elkaar vloeken. Zie? En om te leven naar een traditie heeft men geen waarheid nodig. Maar als men geen traditie of wetten kent, als die er helemaal niet zouden zijn, dan zou men in de eerste plaats waarheid nodig hebben. En dat is nou net waar het om gaat, wat de Bijbel ons leert in het oude verbond, onder de wet, is dat religie de mens nergens brengt. Om die reden werd ook niet de hele mensheid daaronder gebracht, maar alleen Israël en in de praktijk nog maar een klein deel ervan. Zie? Maar er wordt gedemonstreerd waar het toe leidt. Aan de andere kant wordt ons geleerd onder het nieuwe verbond, onder het Nieuwe Testament, dat de mens niet die wet nodig heeft. Wat de mens nodig heeft is kennis der waarheid. Want God wil niet dat alle mensen leven in overeenstemming met de godsdienstige traditie. Maar God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Bedankt aan de brief aan Timotheus. Tot kennis der waarheid. En omdat het tegen Pinkster loopt, waartoe hebben wij de Heilige Geest ontvangen? Om kracht te krijgen om te leven volgens de beginselen van het christendom of iets dergelijks? Ben je man. Opdat wij in heel de waarheid zouden geleid worden. Niet opdat wij gedisciplineerd zouden leven in overeenstemming met de wetten en voorschriften, maar opdat het leven van Christus in ons, en dus door ons, zou openbaar worden. Niet door voorschriften die opgelegd worden, maar door leven van binnenuit. Door kennis der waarheid, door kennis van Christus, dan wel door kennis van hem in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Colossense 2. Daar gaat het over. Zie. En als het erom gaat de waarheid te kennen en dus God te kennen, hem te kennen, is het eerste wat je moet weten. Nou, wat moet je het eerst weten? Hoe is zijn naam? Hoe heet u? Zie. Het antwoord is in vers 14 op de vraag hoe is zijn naam van vers 13. Het antwoord is ik zal zijn die ik zijn zal. En zeg dus maar tot de kinderen Israëls, ik zal zijn, heeft mij tot uw lieden gezonden. Zoals gezegd, die uitdrukking ik zal zijn is maar een keuze die de vertalers gemaakt hebben. Ik weet niet waarom deze keuze, maar er zijn nogal wat varianten op. De meest voor de hand liggende is trouwens gewoon die van ik ben. Neutraal in de tegenwoordige tijd, ik ben. En dan wordt het ik ben die ik ben. En wat dat betekent, begrijpt u toch, hè? Ik ben die ik ben. Het betekent, ik ben de onveranderlijke. Het betekent, ik ben niet ondergeschikt aan of onderworpen aan de tijd. Het betekent trouwens ook, ik ben niet onderworpen aan vergankelijkheid. En daar hebben de Joden dus voor de gelegenheid van afgeleid de eeuwige. En inderdaad, het is een goede toelichting op de naam, de eeuwige. Maar het is zeker niet het enige wat erover gezegd zou moeten worden. Waar het om gaat is namelijk, is dat God staat boven de schepping als zodanig. Hij is degene waarvan de schrift leert dat hij in zichzelf bestaat en daarmee niet afhankelijk is van iets of iemand anders. Hij is onveranderlijk en onvergankelijk. En zo verder. En we zouden ons realiseren wat dat inhoudt. Kijk, wij gaan als mensen met elkaar om en wij proberen ene kant, hoop ik, voor andere mensen ook wat te betekenen. Want we bennen op de wereld om te helpen. Dat woord niet waardeachtig, daar heb ik altijd wat verdacht gevonden. Maar vooruit. Om bijvoorbeeld de lijst eruit te laten halen. Want nog, maar zo is het dan. We proberen wellicht elkaar te helpen. Wij proberen ook anderen zover te krijgen dat ze ons helpen wellicht. Want we vinden dat ze dat ook verplicht zijn eigenlijk. Omdat het ook in de Bijbel staat of niet soms. Nou ja, zoiets was het in elk geval. We gaan met elkaar om. Maar dan toch hopelijk op gelijke voet heet zoiets. Vanuit een gelijke positie. Mensen onder elkaar. Met onze zwakheden. Nee, met onze krachten wellicht ook, maar vooruit. Maar dat is het dan. Wij hopen andere mensen te interesseren in ons. Wij hopen. Nou ja, wij interesseren ons soms ook voor andere mensen. Toch of niet? Dat is zo het sociale leven van de mens enzovoort. En daarna komt gewoonlijk op het heel lage niveau komt het evangelie binnen. Als het al binnenkomt, komt het evangelie op laag niveau binnen. En zegt dan, nou ja, er is nog iemand met wie we om zouden gaan. Iemand die in ons geïnteresseerd is. Wellicht ook iemand in wie wij geïnteresseerd zouden zijn. Wie is dat? Nou, dat is iets. Dat is God. En wie dat dan is? Hoe is zijn naam? Gek genoeg, als men al tot een naam komt, dan is het gewoon de naam Jezus. En daarna komen de grote bedenkingen. Die krijgen we regelmatig over internet binnen, dat soort vragen. Over Jezus. Er staat toch in de Bijbel over Jezus zus en Jezus zo en Jezus dit en Jezus dat. Dat zijn toch niet de werkzaamheden of eigenschappen van een godheid? Heb u hier een antwoord op? Ja, daar kan je dagwerk van hebben om die vragen te beantwoorden natuurlijk. Vooral als je de mensen één voor één moet beantwoorden. Zie? En dan wordt de godheid van Jezus in twijfel getrokken op een of andere wijze. Nou ja, als dat dan God is en als dat zijn naam is, dan hou je dus niet zo geweldig veel meer over. Zie? Zo gaat het dan helaas dikwijls. Hoe is zijn naam? Wie is dat, die God? Kijk, en wat wij zouden leren is wie hij is. En in de eerste plaats leren wij zijn naam. En zijn naam die tot uitdrukking brengt dat hij in zichzelf bestaat, zeg ik altijd maar. Misschien kan ik het rijtje uitbreiden, maar dat kunt u dan zelf ook wel. Ik ben die ik ben. Wat er ook gebeurt. Hij bestaat in zichzelf. Hij is onveranderlijk. Hij is onafhankelijk. Daarna zit er nog het een en ander aan vast. Hij is onzienlijk. Hij is onkenbaar, staat er bovendien. Maar we zullen het over die begrippen vandaag dan nog wel hebben. En wat de vertaling van de naam Jehovah betreft, men zou hem kunnen vertalen met ik zal zijn, hetgeen de vertalers hier gedaan hebben. Men zou het net zo goed vertalen met ik ben. Of eventueel ik laat zijn, dat wil zeggen ik doe zijn. Hoe zeg je zoiets in goed Nederlands?
Het zal altijd zijn.
Die bedoel ik niet, broeder. Ik bedoel dit. Niet alleen bestaat God in zichzelf en is hij. Hij doet ook de schepping als zodanig en al wat er deel van uitmaakt. Zijn. Alles wat existeert komt uit hem voort. Er is een grammaticale reden voor waarom men het ook zo zou kunnen vertalen. Ik doe zijn, in de zin van, ik ben de oorsprong van alle dingen. Maar dat hadden we al begrepen, uiteraard. Dat dat zo is. En daarna zou men het eventueel vertalen als zelfstandig naamwoord, gewoon de zijnde. De existerende. Want de betekenis blijft, wordt daar niet anders van. En er wordt ook uitdrukkelijk mee vastgesteld dat dit soort dingen niet met tijd van doen hebben, niet met verleden, heden en toekomst als onderscheiden begrippen, maar integendeel, het maakt allemaal niks uit. Hij staat daar volstrekt boven, hij is in ieder geval niet afhankelijk van. En dat is wat we ook uitgebreid in de Bijbel daarover lezen, in klare taal. En het zou voldoende moeten zijn net als Mozes, God te vrezen of ons aangezicht voor God te verbergen, ontleent even aan vers 6 van Exodus hoofdstuk 3. Begrijp je me goed? In religieuze kring, gebruik met opzet dat woord, u went er maar aan. In religieuze kring is God gewoonlijk abstract, niet zozeer iemand meer iets, en bovendien ongrijpbaar en ver weg. Ook daar waar men onder de wet leeft. Ook in christelijk-orthodoxe kring, God is ver weg. Men hoopt het ook zo lang mogelijk zo te houden. Maar we moeten niet aan denken dat hij dichtbij komt. Die eeuwige, almachtige, rechtvaardige God. Die vreselijke God, die termen kent men daar. En men heeft volkomen gelijk. Dat is een God die gevreesd zou worden, inderdaad. Omdat hij ver boven ons staat. Uiteraard. Voordat het Mozes zegt, en wie ben ik dan helemaal? Nou, niet veel bijzonders. Hè? En de andere kant, in evangelische kring, en ik neem het maar weer zo zwart-wit mogelijk, in meer evangelische kring, is het Jezus voor en Jezus na. Enige jaar geleden spraken we hem nog aan met gij, toen werd het u. Daar heb ik ook vrede mee, en tegenwoordig is het je, jij en jou. Dat heb ik gemerkt. Alsof het een vriendje is. Nou ja, een denkbeeldig vriendje denk ik dan altijd in de praktijk. Maar laat me zitten, denk er maar eens gewoon over na. Probeer je ook aan denken te zetten natuurlijk. Hè? Dus Jezus voor en Jezus na. En wat men overhoudt is iemand die ooit geleefd heeft enzovoorts. Maar voor wie men in de praktijk weinig respect heeft. Iemand namelijk die men in het algemeen niet alleen beschouwt als een vriend, maar dikwijls als personeel. Toch? Nou ja, dat heb ik zo begrepen de laatste jaren. Uit prediking, ook uit liederen overigens. Als er wat misgaat in je leven, dan roep je Jezus. En dan zal Jezus er wel voor zorgen. Toch? Echt wat? In ieder geval, dat heb ik opgevangen. Ik geef er nog geen voorbeelden van. vind ik ook helemaal niet nuttig. Ik probeer die dingen ook altijd zo snel mogelijk te vergeten. Maar in die kring houdt men in de praktijk geen God over en brengt men God af tot het menselijk niveau. Wij zouden dat niet doen. God is de eeuwige. En voor zover de Heer Jezus God is, en begrijp u me vooral niet verkeerd, dat is hij, draagt hij niet alleen de naam Jezus, maar draagt hij wel degelijk de naam Jehovah. En gek genoeg, ik heb dat natuurlijk veel vaker onder woorden gebracht, maar doe het maar weer eens een keer. Vreemd genoeg, zodra men zegt, Jezus is Jehovah en Jehovah is Jezus, krijgt men grote problemen. Nou ja, ik heb er gelukkig ook gekend. Die zeggen, ja, natuurlijk is het zo. Geen enkel probleem. Natuurlijk. Ja. Vanzelfsprekend. Het zijn de mensen die gewoon hun Bijbel lezen. En die hebben daar geen problemen mee. Vanzelfsprekend. Als je je Bijbel leest. Maar lees je niet je Bijbel, maar wat anders. Dan krijg je al gauw grote problemen. Want Jehovah is dan degene die zo ver weg is. En Jezus is degene die zo dichtbij is. En het is wel een andere. In de gedachten van velen, helaas. Men heeft Jezus zo ver naar beneden gebracht en daarmee onteerd, feitelijk, dat men zich niet meer realiseert wie hij in de praktijk is. Daar gaat het om. Maar het Nieuwe Testament zegt met grote nadruk over de mens, Jezus Christus. Dat is een volstrekt Bijbelse term die ik nu gebruik. Nee, op meerdere plaatsen in het Nieuwe Testament, leidt geen twijfel. Maar de Bijbel zegt over de mens, Jezus Christus, dat hij in ieder geval en in laatste instantie in zijn opstanding gezeten is aan de rechterhand Gods. Een term die men niet begrijpt, omdat we zo gewend zijn oppervlakkig te denken. Dus wij visualiseren dat meteen en denken, oh, er staan er minstens twee tronen in de hemel, naast elkaar. Wij zitten aan de rechterhand Gods. En bovendien wordt van hem gezegd dat hij naam gekregen heeft boven alle naam. En er wordt van hem gezegd dat God hem gesteld heeft tot Heere. Nou staat daar nooit de naam Jehovah, want staat in het Nieuwe Testament en dus is het Grieks. En daar staat nooit de naam Jehovah. Dus daar kan men dan eventueel nog onderuit. Maar onder de naam boven alle naam kan men natuurlijk nooit onderuit. En bovendien, zodra de Heer Jezus zelf van het aardse toneel verdwijnt, heet hij echt niet meer Jezus. Lees het maar eens na, dat is heel merkwaardig. In de evangelie heet hij Jezus, tot in handelingen aan toe, maar met ingang van handelingen bovendien, heet hij ineens de Heer. En wordt de naam Jezus nog maar zelden gebruikt. En als hij gebruikt wordt, dan toch in combinatie met een of andere hoge titel of de goddelijke naam. Namelijk de Heere Jezus of Jezus de Heere. En in veel gevallen natuurlijk Christus Jezus of Jezus Christus of de Heere Jezus Christus. Want Jezus is niet alleen Jehovah, voor alle praktische doellijnen volkomen identiek, dezelfde namelijk. Maar hij is wel degelijk ook de Christus, namelijk de gezalfde, namelijk de Messias. Om eens wat termen uit andere talen dan te gebruiken. De beloofde Messias. Daar kan en daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Natuurlijk, er bestaat twijfel over. Die komt voort, ik zeg het maar grof altijd, want dan blijft het hopelijk lang hangen. En bent u zwaar gewaarschuwd of gepikeerd, maar dat wil ook wel helpen. Sorry. Maar ik zeg het maar kort. Dat komt omdat men, punt 1, de Bijbel niet leest. Toch? En punt 2, zichzelf allerlei theorieën wijsmaakt of laat wijsmaken. En dat kan alleen als je de Bijbel niet leest. Ik zeg dat rigoureus, waarvoor excuus, maar zo zie ik dat. De talloze uitspraken uit de schrift, waaruit simpelweg maar één conclusie getrokken worden, dat voor alle praktische doeleinden, dat wil zeggen, waar God zich openbaart, en dat is dus praktisch, draagt hij, gebruikt hij, want het is een gebruiksartikel, gebruikt hij de naam Jehovah. En waar God zich openbaart, sinds de opstanding van de Heer Jezus uit de dood, waar God zich openbaart, enkel en uitsluitend, in de persoon van Jezus van Nazareth, heet Jezus dus Jehovah. En als de onkennelijke, onzienlijke God, de onvergankelijke, de onafhankelijke God zich manifesteert, zich openbaart, naar buiten treedt, of hoe heet dat allemaal maar, dan verschijnt daar in elk geval sinds de opstanding van de Heer Jezus, verschijnt daar Jezus van Nazareth. En welke naam draagt hij? Jehovah. De hoogste naam die er is. In de eerste plaats uiteraard. Ik zei al, naam is een gebruiksartikel. Zo werkt dat nu eenmaal. Het is ook heel gemakkelijk. Als er bij ons iemand aan de telefoon komt en vraagt naar Albert, dan weet ik dat het niet iemand van u is. Die belt. Nee, ik heet zo hoor. Er is niks mee mis. Ik heet Albert. Maar die naam gebruik ik alleen in een ander, verband, zal ik maar zeggen. Het werkt perfect. Dat is heel handig. Dat is een gebruiksartikel. Zie. En als je iemand tegenkomt die van buren heet. Nou goed. Hè? Dan weet je toch ook met wie je van doen hebt, of niet?
Een schaatser.
Een schaatser, heel goed. Juist. Dat zijn handige dingen, namen. Maar als het gaat om wie de Heer Jezus Christus werkelijk is, wel nu, hij is Jehovah. Daar is niks moeilijks aan. Ik heb ook nooit begrepen waarom ik er zoveel tegenstand tegen gekregen heb in de loop der tijd. Ik was er nooit op berekend en eigenlijk nog niet. Het is zo'n vanzelfsprekende zaak voor iedereen die de Bijbel is en dat niet alleen. Wij moesten uitgebreid leren, en ik citeer altijd bij wijze van spreken, het handboek van de Bijbelschool, hè? Niet een handboek soldaat, maar van de Brandpunt Bijbelscholen uit 1960 of wat het maar was. Protocollen heten die dingen, dus dan weet je het wel. Maar goed, er staat keurig in dat als in het Oude Testament Jehovah verschijnt, de Heere verschijnt, dan hebben wij in de praktijk van doen met een Christofanie, moesten wij leren. En denk niet dat het een evangelische variant is. Dat is gewoon een standaard theologische term. Een Christofanie. En dat betekent gewoon een verschijning van Christus. Begreep ik nooit helemaal goed. Maar men had wel gelijk. Het is namelijk een verschijning van de Godheid als zodanig. God die in zichzelf helemaal niet verschijnt. Hij is onzinnelijk. Maar hij vertoont zich bij gelegenheid, en theologen de eeuwen door hebben al vastgesteld, ja, als dat gebeurt in het Oude Testament, dan verschijnt daar dus feitelijk Christus. Of men zich realiseerde dat helemaal niet kon, omdat Christus pas verschijnt in zijn opstanding, in de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Ja, dat vermelden het verhaal niet, men gaat wat los met die uitdrukkingen om. Maar ik heb het altijd toch prachtig gevonden, nu nog, omdat men gewoon zegt dat als zodra God verschijnt, is dat in de praktijk toch echt niemand anders dan degene die wij in ieder geval nu kennen als de Christus. En hij heet Jehovah. Als hij niet verschijnt, zich niet kenbaar maakt, als hij niet te benaderen is, omdat hij een ontoegankelijk licht bewoont, dat wil zeggen, hij is niet te bereiken. Wel nu, voor zover hij niet te bereiken is en onkenbaar is, heeft hij ook geen naam. Heet hij God. En omdat we dan geneigd zijn te zeggen, dat is iets, dan noem ik hem de Godheid. Het ding dat God is. Nee, ik bedoel het niet zonder respect, maar taalkundig is dat juist de Godheid. Dus iets, enzovoorts. Maar daar waar hij zich openbaart, zich kenbaar maakt, heeft hij een identiteit en dus een naam, en het is de naam Jehovah. En waar God tot ons komt, in de persoon van Jezus van Nazareth, met opzet zeg ik het zo, maar waar God zich aan ons openbaart, in de persoon inderdaad van de Heer Jezus Christus, heet hij in de eerste plaats Jehovah, de onvergankelijke. Ik kan het niet missen bovendien, want wij hebben natuurlijk nogal wat uitspraken in de Bijbel die rechtstreeks op de Heer Jezus van toepassing gebracht worden, die ontleend zijn aan oudtestamentische uitspraken over Jehovah. Het zijn uitspraken die uniek zijn, dat wil zeggen, het zijn uitspraken die alleen maar op Jehovah van toepassing kunnen zijn, mede omdat het er ook bij staat dat hij die enige is enzovoorts. En later in het Nieuwe Testament worden die termen zonder aarzeling en uitgebreid toegepast op de Heer Jezus. Kan niet missen, hij is Jehovah. En het mag dan zo zijn dat hij dichtbij ons is, Dat is ook inderdaad zo. Zelfs zo sterk dat hij in ons woont. Wat het ook betekenen mogen, maar dat betekent in elk geval dat hij dicht bij ons is. Niettemin is hij Jehovah, de eeuwige, de ik ben, de onveranderlijke, de onvergankelijke en vooral ook de onafhankelijke. Hebben we die nog? Men zou dus ook niet moeten proberen hem te manipuleren. Hebben we die? Als in onze omgang met de Heer een van tweeën zich moet aanpassen aan de relatie of binnen de relatie, is het uiteraard niet hij. Hebben jullie nog? Wij zijn degene die ons moeten aanpassen. Ja, ja. Dat is natuurlijk van groot belang, omdat u weet dat als je langs de andere kant binnenkomt, de kant van de religie, dan zie je daar dat in religieuze kring, als men al een wat concrete God heeft, dan is men geneigd die God te manipuleren. Dat wil zeggen, God moet maar tevreden zijn met wat wij allemaal doen. Dat we ons zo netjes houden aan alle 10 geboden, althans voor zover mogelijk, want er zijn er natuurlijk... Je hoeft niet aan 10 te halen, een 6 is ook voldoende, nietwaar? Dus, maar als wij ons in ieder geval op zijn minst ons best doen, onze goede bedoelingen tonen enzovoort, dan moet hij wel erg tevreden met ons zijn. En als hij dan tevreden is, moet hij dat ook maar eens laten blijken. Toch? Want wij zelf zijn niet zo tevreden. Maar als wij ons in ieder geval op zijn minst ons best doen, onze goede bedoelingen tonen enzovoort, dan moet hij wel erg tevreden met ons zijn. En als hij dan tevreden is, moet hij dat ook maar eens laten blijken. Toch? Want wij zelf zijn niet zo tevreden. En die omstandigheid is een mooie basis voor de prediking dat u en ik, dat wij de Heer Jezus Christus nodig hebben in ons leven. Toch? Want hij kan dingen die wij niet kunnen. En wij doen een beetje ons best voor hem om ons te houden, door ons te houden aan de christelijke regels, de christelijke ethiek. Dus je mag best eens wat terug doen. En omdat hij dat niet doet, vragen we hem dat. Proberen we hem daartoe te bewegen. Ik weet wel dat deze dingen normaal gesproken niet van achter een lessenaar of kansel gezegd worden. Maar ze worden wel gedacht. En we nemen de mensen die dat denken kwalijk, dat mag u mij ook kwalijk nemen als u wil, daar verandert toch niks mee. Waar het maar om gaat, is dat we de aard van onze relatie met de Heer zouden begrijpen en zouden beseffen wie hij is. Die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Ons vriendje, ja goed, maar wij hebben hem niet tot onze vriend gemaakt hoor. Zie, hij is een genadig, barmhartig God, hij is goedgunstig, enzovoorts. En hij bewijst ons goede gunst, genade, met de Griekse Nieuwtestamentische term, enzovoort. Dat is allemaal tot je dienst, maar niet op grond van enige verdiensten onzezijds. Bovendien, dat zou ook niet kunnen, want wat leren wij over God? Hij is, ik ben. Hij is de onafhankelijke. En dus wat leren wij? Hij is die God die met mensenhanden niet gediend kan worden. Je kunt al je religie dus rustig vergeten. God heeft er niks aan. Heeft het ook echt niet nodig. Wat moet u ermee? Gooi het maar op zolder. Dat hebben ze in België geloof ik. Hè? Onze lieve Heer op zolder toch? Is dat niet zo? Hè? Is een plaatsje daar toch in? In Amsterdam? Is dat zo boos? Ik vraag even bij de autoriteit.
Amsterdam.
Amsterdam. Goed.
Amsterdam heeft het.
Ja. Maar Almere niet meer zeker dan. Nee. Nou goed, dat maar even terzijde. Maar God heeft daar niks aan. God kan met mensenhanden niet gediend worden. Is ook niks moeilijks aan. Je hoeft niet een groot filosoof te zijn of een uitgebreide opleiding te hebben om te begrijpen dat als er een God bestaat, en die bestaat uiteraard, dat die God van ons niks nodig heeft. waar hij immers zelf de bron is van alle leven en van alles wat existeert, of je dat nou leven noemt of niet, is het precies andersom. Wij hebben van hem wat nodig, wellicht, maar zeker hij niet van ons. En dus kun je al je religie rustig vergeten. Zie? Dat is de essentie. En eigenlijk loop ik nou eigenlijk op mijn eigen schemaatje voor vandaag vooruit. Maar ik lees u dan toch eerst maar even Handelingen hoofdstuk 17. Dat vind ik zo mooi, omdat de apostel daar het evangelie predikt. Niet gelovigen of de gemeenteleden onderwijst, maar simpelweg het evangelie predikt in Athene. De filosofische hoofdstad van de wereld, zeg ik altijd. Daar gaat het om. Mensen worden daar geacht geïnteresseerd te zijn in de waarheid, in wijsheid. En u weet, daar vindt de apostel Paulus, terwijl hij zo'n tocht maakt door de stad, zal ik maar zeggen, hè, zo'n excursie, vindt hij een altaar of een tempel op het welk een opschrift stond, vers 23, aan de onbekende God. En Paulus zegt, nou ja, jullie kennen hem niet, maar dat heb je zo in een filosofische wereld. Jullie kennen hem niet, maar ik ken hem wel. En die kom ik je dus prediken. En hij zegt, die verkondig ik jullie. Vers 24. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Zelfs de Grieken kenden dat niet. Want zelfs de Grieken kennen wel een stel goden die gezamenlijk verantwoordelijk worden gehouden voor de schepping als zodanig. Maar ieder weer voor een verschillende fase in de tijd, of ieder weer voor een verschillende afdeling, zal ik maar zeggen. Maar niet één God die heel de wereld gemaakt heeft, hè? Dat weet je, hè? Nou goed. Maar er staat hier, de God die de wereld gemaakt heeft, en alles wat daarin is, deze God, zijnde een Heere des hemels en der aarde, of je daar de naam Jehovah zou invullen, of het Hebreeuwse woord Adonai, maakt niet uit. U weet het bij de Hebreeuws, maar dit is Grieks. Hier staat gewoon Kyrios, maakt verder niks uit. Deze zijn een Heer, een meester eventueel. Een Heer van de hemel en de aarde. Deze God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Wat zegt Paulus dus? Je kan er wel zo'n tempel neerzetten, een altaar. Maar daar woont God niet in. En het leuke van de uitspraak is bovendien nog dat de uitspraak letterlijk ontleend is aan de uitspraak uit, ik denk, 2 Kronieken 6, als ik het hier goed zie. Namelijk een uitspraak van Salomo. En u weet, Salomo was de man, zoon van David, die de Heere een tempel zou bouwen en dat ook deed. En terwijl de tempel die door Salomo gebouwd was, werd ingewijd, sprak Salomo een lange redevoering dan wel een lang gebed uit. En terwijl hij net die tempel gebouwd en inwijde, zei hij in zijn gebed, gij, o Heere, gij grote God die hemel en aarde gemaakt hebt, gij woont niet in een tempel met handen gemaakt. En hij had zojuist met handen een tempel gemaakt. Hé. Die wist ervan. Ja. Ik denk, als ik een Jood geweest was, had ik meteen tegen Salomo gezegd, waarom heb je dat niet eerder verteld? Dan had ons een heleboel geld bespaard. Bouw zijn tempel, woont de Heere er niet in. Nee, waarom dan die tempel? Ja, daar is mijn antwoord op. Maar die moet ik bewaren natuurlijk, zoals zoveel van dit soort uitspraken, voor de volgende collegedag. Hè? Waarom dan die tempel? Enkel en alleen voor de symboliek. Verder geen praktisch nut. Alleen voor de symboliek. God woont niet in tempelen met handen gemaakt. En ik hoop dat u de uitdrukking begrijpt. Het betekent dus inderdaad dat wij voor God niks kunnen doen. Wij kunnen hem nergens bij helpen. Dat staat er ook, volgende vers. God woont niet in tempelen met handen gemaakt en wordt ook door mensenhanden niet gediend. Nou ja, dan in ieder geval, hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, iets behoevende. En om het laatste gaat het uiteraard. God hoeft, behoeft niks. Niet nodig, was de uitdrukking. Is niet nodig. God heeft ons niet nodig. God heeft niets van ons nodig. God is niet behoevende. Laat staan dat hij arm zou zijn. Maar hij heeft van ons niks nodig. Integendeel, dat staat er ook. Het is net andersom. Omdat hij zelf. En dat zelf, dat vind ik een leuke uitspraak. Omdat dat woord zelf is de versterking van de term ik ben. Bij gelegenheid zegt de Heer Jezus trouwens, ik ben het zelf. Dat is twee keer, hè? Ik ben. Ik ben die ik ben. Ik ben het zelf. De onveranderlijke, eventueel. Maar er staat alzo hij zelf aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft. God geeft aan de mensen het leven, de adem en alle dingen. Het schijnt dat hij dat uit een oud gedicht gehaald heeft, Paulus, deze woorden. Maar ze zijn natuurlijk Bijbels. Hij geeft aan allen zoe, pnoe en pas. Staat er. Zoe, pnoe, pas. Dat moet een beetje rijmen, min of meer. Als het goed uitspreekt wel, zuster. Zoe, pnoe, pas. Nou goed, hij geeft het leven, de adem. En dat is eigenlijk twee keer hetzelfde, min of meer. En daarmee alle dingen is de gedachte. Met andere woorden, niet wij geven iets aan God. God heeft van ons niks nodig. Het is andersom. Al wat wij hebben, dan wel al wat wij zijn, op grond waarvan we kunnen zeggen ik ben. Al wat wij zijn, hebben wij van Gods wegen ontvangen. En daar zouden wij uit leven. Het verschil tussen religie en geloof is dat men onder religie God iets wil aanbieden. En onder geloof bieden wij God niks aan. Wij ontvangen van hem en leven daaruit. Dat het resultaat daarvan niettemin is tot heerlijkheid Gods en hem dus toch wat aanbiedt, dat is wel zo, maar het is niet de essentie van ons leven. Dat is een van de grote problemen die wij christenen, ook wij evangelische christenen, tegenkomen. Dat we altijd maar het idee hebben, wij moeten voor God iets doen. Wij moeten voor God niks doen. Wij doen wel wat voor God, maar dat gebeurt pas nadat wij eerst hebben geleerd te leven uit wat hij geeft. Wij zouden leren te danken in alles. Wij zouden alle dingen die we hier hebben als uit de hand Gods ontvangen. We zouden ons realiseren dat wij stof zijn van huis uit, van nature enzovoorts. En al wat wij zijn of hebben, hebben wij ontvangen van de eeuwige, de ik ben, de onvergankelijke, de onafhankelijke enzovoorts. Die God is dat. Zie? En daar waar wij tot die erkenning komen en leren daaruit te leven in alle dienstbaarheid. Ik bedoel dus inderdaad in alle nederigheid, onderdanigheid of wat het maar wezen mag. Daar is dat tot eer van God. En leidt het dus toch tot iets dat aan God als het ware wordt aangeboden. En meer, nou wat smaller, in onze tegenwoordige bedeling is het natuurlijk zo. Wij zijn kinderen Gods geworden, we zijn wedergeboren, worden toegevoegd aan een gemeente die beschouwd wordt als lichaam van Christus en die beschouwd wordt inderdaad als de heerlijkheid van Christus en daarom als uitdrukking van de heerlijkheid Gods. Dat is inderdaad zo, ja. Maar dat wil niet zeggen dat wij ons best moeten doen op eigen kracht om God een beetje te verheerlijken in ons leven, want dat lukt nooit. Het beste wat je bereiken kunt, nou, of je bereiken kunt, weet ik niet. Maar het beste wat je voor de geest kunt halen is inderdaad dat je wat kunt doen tot eer van jezelf. En kunt demonstreren, kijk mij eens, ik ben een goed christen. Maar doet het maar zus en zo, dit en dat. En er staat toch in de Bijbel dat de Heer het van ons wil, enzovoorts. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij leren verstaan wie hij is. De eeuwige. Dat we leren hoe klein wij zijn, hoe weinig wij betekenen. Dat God ons lief heeft, dat mag dan zo zijn, maar die liefde is in beginsel een onbegrijpelijke liefde. Het is zeker niet om wie wij zijn. Nee, het heeft te maken met dat we nou eenmaal deel zijn van zijn schepping. Of wat filosofischer, dan wel typologischer. We maken deel uit van zijn kleed, zijn omhulling. is een uitdrukking of verschijning. Zie? En het bloed kruipt waar het niet gaan kan en hoe het allemaal maar heten mag. Maar de boodschap dat de Heer ons lief heeft, is inderdaad een Bijbelse boodschap. Maar we zouden er geen verbeelding door krijgen, hoor. Zo van, ik ben toch belangrijk, want dat is niet zo. Dat is nou juist wat de Bijbel leert. Zo belangrijk zijn we niet. En we zijn dispensable, heet zoiets, geloof ik, hè. We kunnen gemist worden. Velen zullen gemist worden. Het grootste deel van de wereldbevolking zal überhaupt gemist worden. Want degenen die behouden worden, vormen gezamenlijk de eeuwen door een gelovig overblijfsel, een minderheid. Niettemin, al zo lief heeft God de wereld gehad, alle. Zie? Maar we zouden niet op verkeerde gedachten komen daardoor. Waar het om gaat, is dat wij zouden leren verstaan wie wij geworden zijn, of wie wij zijn van nature, en wat wij geworden zijn uit de goede tierenheid Gods, door de liefde Gods, door een God die rijk is in barmhartigheid over ons, hè, en niet uit eigen werken, maar uit zijn werken. En niet uit onze liefde voor hem, maar uit zijn liefde voor ons. Het ligt allemaal bij hem. Zie? En wij kunnen hem niet dienen, althans niet van nature, maar in elk geval, hij heeft van ons niks nodig. En ook nu we kinderen Gods geworden zijn, ik moet u zeggen, God komt tot zijn doel met de gemeente. Of dat hetzelfde is als dat hij tot zijn doel komt met uw of mijn leven, ik geloof het niet. Ik denk dat het een heel ander verhaal is. Het zijn twee verschillende dingen. Maar we zouden in het algemeen, schreef trouwens Sir Robert Anderson in de tijd een heel boek over, wij zouden in het algemeen wat meer respect hebben voor zijn naam. En hij schreef het boek The Honor of His Name. Dat was bijna 100 jaar geleden, waarin hij al schreef van, nou ja, goed, mensen de naam Jezus gebruiken, maar geen flauw idee hebben over wie ze het hebben. En hem afbrengen naar het menselijk niveau. Daarom is kerstfeest zo'n populair feest, zeg ik altijd. Ze brengen hem af naar het menselijk niveau. We willen het graag zo houden. Maar we zouden begrijpen wie hij werkelijk is. En het aardige is, als men werkelijk beseft wie hij is, als de ik ben en als de eeuwige, dan zal men hem ook meer dienen. En maar aan de andere kant zou men ook veel makkelijker zijn vertrouwen op hem stellen. Hebben we die nog? Hij is degene ver boven alle dingen. Hij is degene van wie Efeze 1 zegt. Hij is geplaatst ver boven alle overheden, machten, krachten, namen, heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Niet zomaar iemand. Niet zomaar een figuur uit de heilsgeschiedenis. Of iets dergelijks. Maar in tegendeel, het gaat om Jehovah zelf. En daarna zegt de apostel Paulus, zo God voor ons is, wie zal er nog tegen ons zijn? Daar leven we uit en dat zal onze kracht zijn. Niet onze eigen kracht, onze eigen initiatieven op basis van religie, maar zijn kracht die in ons werkt, uit genade en door geloof. Amen.